Goedemorgen iedereen, gemeenteleden, jong en oud, gasten en luisteraars via kerkradio of via internet, van harte welkom in deze dienst. Vanochtend zal dominee van der Zwaag voor ons voorgaan. We lezen uit de Bijbel, uit het boek Genesis, uit hoofdstuk 43, vers 8 tot en met 11, hoofdstuk 44, hoofdstuk 11 tot en met vers 11 tot en met 18 en ongeveer hoofdstuk 44. Vers 32 en 33. En het thema van de preek is: Juda is borg voor Benjamin. Nog enkele mededelingen. Op maandag 7 november is door de gemeente een beroep uitgebracht op kandidaat Mulder de Langerak en op dominee Visser als missionair werker. Kandidaat Mulder heeft met volle vrijmoedigheid het beroep wat hij gehad heeft uit de gemeente van Heerde mogen aannemen en dus bedankt voor het beroep uit onze gemeente. Het koffiedrinken van wijk 1 na de dienst is in de kelder in plaats van in de zaal wat op de zondagsbrief stond. De twee collectes voor de slotzang die zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kas, jeugdwerk en kerkjeugd en onderwijs. En de collecte bij de uitgang die is bestemd voor het bouwfonds. We herinneren jullie nog aan dat vanmiddag de dienst om 4:30 begint in plaats van 5:00. We willen nu beginnen met het zingen van Psalm 28 vers 5. En namens de kerkraad wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst toe.
Vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, daar zie je alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde en ook het vijfde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig en bewoog zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. En het vijfde vers, een vers waarin de afhankelijkheid zo duidelijk naar voren komt. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege, zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En dat wil ik en dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Als we zo deze dienst ingaan, dan zullen we de zegen van de Heer zeker ontvangen. We gaan luisteren naar de wet die de Heere ons gaf, de 10 geboden. De 10 geboden zijn eigenlijk als een spiegel. En als je erin kijkt, dan zie je jezelf. Dan zie je je fouten, gebreken, tekortkomingen en zonden. Maar als we die mogen belijden, dan wil de Heere die ons ook vergeven. Dat is wat we in Psalm 32 heel duidelijk mogen horen. Ik bekende aan u, o Heere, oprecht mijn zonde, maar gij naamt die gunstig weg. Dat vers dat gaan we zingen nadat we de heilige wet van de Heere hebben gehoord vanmorgen. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen verder in de Jozefsgeschiedenis en nu dan Genesis 43, de verzen 8 tot en met 16 en 44, 11 tot en met 18 en dan aan het einde 32 en 33. Genesis 43, 8 tot en met 16. Toen zei Juda tegen Israël zijn vader: stuur de jongen met me mee, dan zullen we opstaan en op weg gaan, zodat we in leven zullen blijven en niet zullen sterven, wij niet, u niet en onze kleine kinderen niet. Ikzelf zal borg voor hem staan. Van mij mag u hem opeisen, als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaats. Dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Want als we niet geaarzeld hadden, dan waren we zeker al twee keer terug geweest. Toen zei Israël, hun vader, tegen hen: als het zo gesteld is, doe dan dit. Neem van het beste van het land in jullie zakken mee en geef dat die man als geschenk. Wat balsem, wat honing, specerijen, mirre, pistachenoten en amandelen. En neem een dubbel bedrag aan geld met jullie mee. En neem ook het geld dat boven in jullie zakken teruggekomen is, weer met jullie mee terug. Misschien was het een vergissing. Neem ook jullie broer mee. Sta op, ga terug naar die man. God de Almachtige geef jullie barmhartigheid in de ogen van die man, zodat hij jullie andere broer en Benjamin met jullie terug laat gaan. En wat mij betreft, als ik van kinderen beroofd word, dan word ik maar van kinderen beroofd. De mannen namen dat geschenk en een dubbel bedrag aan geld met zich mee en Benjamin. Ze stonden op, trokken naar Egypte en stonden voor Jozef. En toen Jozef Benjamin bij hen zag, zei hij tegen degene die over zijn huis ging: breng deze mannen naar mijn huis, slacht vee, bereid het, want deze mannen zullen vanmiddag met mij eten. En dan het volgende hoofdstuk, de vers 11 tot en met 18. Zij, dat zijn de broers, haasten zich en ieder zette zijn zak op de grond en ieder opende zijn zak. En hij, de man die namens Jozef daar is, doorzocht ze, beginnend bij de oudste en eindigend bij de jongste. En de beker werd gevonden in de zak van Benjamin. Toen scheurden ze hun kleren. En ieder laadde alles weer op zijn ezel en ze keerden terug naar de stad. En Juda kwam met zijn broers in het huis van Jozef, die daar nog aanwezig was. En ze wierpen zich voor hem op de grond. En Jozef zei tegen hen: wat is dit voor een daad die u verricht hebt? Weet u niet dat een man als ik zoiets met zekerheid kan waarnemen? Toen zei Juda: wat zullen we tegen mijn heer zeggen? Wat zullen we spreken? Waarmee kunnen we ons rechtvaardigen? God heeft de misdaad van uw dienaren aan het licht gebracht. Zie, wij zullen slaven van mijn heer zijn, zowel wij als hij bij wie de beker is gevonden. Maar hij, Jozef, zei: er is geen sprake van dat ik zoiets zou doen. De man bij wie de beker gevonden is, zal mijn slaaf zijn, maar u trek in vrede naar uw vader. Toen trad Juda op hem toe en zei: och, mijn heer, laat uw dienaar toch een woord ten aanhoren van mijn heer mogen spreken. Ontsteek niet in woede tegen uw dienaar, want u bent als de farao. En dan 32 en 33... uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Door te zeggen: als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. En nu laat uw dienaar toch in plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer mogen blijven. En laat de jongen met zijn broers gaan. Tot zover. We gaan dit gedeelte met elkaar overdenken vanmorgen, maar voordat we dat doen, willen we samen om een zegen vragen voor ons die hier zijn, maar ook voor onze gasten. Voorin zijn een aantal jonge mensen ook uit de regio. Ze zijn op weekend en We heten ook hen hartelijk welkom in ons midden en we hopen dat zij met ons vanmorgen ook een goede en een gezegende dienst mogen hebben. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken en wij willen in onze gebeden dankzegging doen voor het feit dat zuster Grevers weer thuis is uit het ziekenhuis. En zuster Engelen, die is ook ontslagen uit het ziekenhuis, maar is voor revalidatie in de Engelenburg voor een aantal weken opgenomen. Laten we zo het aangezicht van de Heere zoeken en natuurlijk willen we ook alle zaken rondom het beroepingswerk aan de Heere opdragen. We hebben samen gezongen vanmorgen. Wij zoeken de zegen bij u, o bron van troost en van licht. Heren, dat is onze houding vanmorgen. We zijn zo naar de kerk gekomen, we luisteren vanmorgen mee en we verlangen naar uw zegen. Uw zegen die we mogen ervaren toch, als we hier bij elkaar zijn, als we psalmen zingen, als we vooral naar uw woord mogen luisteren. En we hebben een gedeelte uit de geschiedenis van Jozef weer opgeslagen. En we bidden u, Heere, wilt u ons de boodschap ervan doorgeven, doen verstaan, doen verwerken. Heere, u weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. We zijn verschillende mensen. We zijn jongeren, we zijn ouderen. U weet van onze levensomstandigheden af. U weet van ons geestelijk bestaan af. Heere, wilt u ons uw zegen geven, zodat we aan het einde van deze dienst het allemaal kunnen beamen. De Heere heeft tot ons gesproken en hij was in ons midden. Wij hebben vanmorgen samen ook een vers gezongen uit Psalm 32. En dat nadat we de wet gehoord hebben. Die wet die klinkt elke zondagmorgen. Maar we hebben het ook tegen elkaar gezegd, dat is eigenlijk als een spiegel. En als we naar die spiegel kijken, dan zien we toch onszelf. Maar wel met onze zwakheden. Met onze gebreken. Met onze zonden. En die we ook weer in de afgelopen week hebben gedaan. Heere, leer om ons werkelijk in de spiegel te zien. En leer ons om onze zonden aan u te belijden. Want dat is zo'n heilrijk iets. Want dan mogen we ook weten, als we onze zonden belijden, dan zullen ze vergeven worden. En we hebben daarvan gezongen, ook met de dichter van Psalm 32 mee. U nam die gunstig weg. Wat een wonder is dat, Heere. En dat is alles gegrond in het werk van onze Heere Jezus Christus. Die de zonde op zich nam. En die alles verzoend heeft. Heere, laat ook de verwondering over de vergeving in ons hart steeds weer opnieuw mogen opkomen. Wij willen samen, Heere, u bidden voor onze zuster Engelen. Ze is weer uit het ziekenhuis ontslagen na een heupoperatie, maar ze moet nu de komende tijd verder revalideren. En we bidden van u of u dat ook wilt zegenen, nu ze een poosje daar in de Engelenburg is. We dragen haar van harte aan u op. En u weet wat ze nodig heeft in alle opzichten. Heren, we zijn zo dankbaar dat onze zuster Tineke Grevers ook weer uit het ziekenhuis ontslagen is. En dat dat allemaal goed verlopen is. Dat ze ook weer nu thuis mag zijn en herstellen mag. Maar uw zegen daarover blijft nodig. En daar willen we ook om blijven bidden. Zegent u haar verder en geef haar algeheel herstel. Zegen haar samen met haar man en allen die haar lief en dierbaar zijn. Heren, we hebben als gemeente vanmorgen gehoord dat kandidaat Mulder het beroep dat we op hem hadden uitgebracht niet heeft aangenomen. En dat zijn weg naar de gemeente van Heerdeleiden. Heren, we danken u dat u onze broeder helderheid gegeven heeft. En we vragen of u hem daar ook in die gemeente tot zegen wilt doen zijn. Maar heren, we vragen ook of u ons verder leiden wilt. We weten ons in dat opzicht ook diep afhankelijk van uw zorg. Gedenk ons samen als gemeente in uw gunst. Heren, en zo komen wij vanmorgen samen tot u. Wilt u zijn met ieder in ons midden die verdriet heeft? Ieder die zorgen kent, of moeite ervaart, of spanningen, wilt u ons gedenken, wilt u ons ondersteunen en sterken. Maar neem ook onze dank aan en blijf ons uw zegen geven als we zometeen ons buigen over het woord. Alleen op grond van hem die aan uw rechterhand als koning, maar ook als hoge priester is. Als hoge priester die altijd voor ons bidt. Zie ons aan en zegen ons om Jezus wil uit genade. Amen. Van Psalm 146 willen we een drietal versen zingen. Het derde, het vierde en ook het vijfde vers. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Maar die ook genadig uit de hoge ziet wie op zijn bijstand wacht. En het vijfde vers, het is de Heer die het recht van de armen en van de verdrukten gelden doet. Het uitgangspunt vanmorgen is Genesis 44 en daarvan de versen 32 en 33. Waar Juda zegt, uw dienaar heeft zich bij mijn vader borg gesteld voor de jongen. Als we geluisterd hebben naar deze geschiedenis, dan zingen we met elkaar op Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven zijt ge mild in het schuld vergeven. En wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Gemeente, soms kunnen dingen totaal anders lopen dan dat je had verwacht. Ik denk aan wat we van de week ook met elkaar weer meegemaakt hebben. Met die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maandenlang en tot op de dag van de verkiezing zelfs stond die andere kandidaat vele procentpunten in de peilingen voor, maar toch bleek uiteindelijk dan Donald Trump de 45ste president van de Verenigde Staten te gaan worden. Onverwacht en ongedacht. De dingen kunnen totaal anders gaan lopen dan dat je verwacht had. Dat is ook wat die broers van Jozef ervaren hebben. Toen ze daar in Egypte waren. Ze dachten van tevoren, een paar dagen gaan we naar Egypte, dan gaan we wat koren kopen en als we dat gedaan hebben, dan komen we weer terug. Maar het liep allemaal anders. Ze kwamen voor de onderkoning te staan en die onderkoning die beschuldigde hen van spionage. En ze moesten terug naar Kanaan om hun jongste broer te gaan halen, want dan pas zou die barse Egyptische heerser in hun onschuld gaan geloven. En om er zeker van te zijn dat ze daadwerkelijk weer terug zouden komen, moest één van hen als gijzelaar achterblijven, Simeon. En nou zie je hem daar zitten, in de gevangenis, wachtend tot de broers terugkomen met Benjamin. En toen bleek onderweg ook nog dat bij een van hen het geld dat ze voor het koren betaald hadden in de voorraadzak bovenin te liggen. En bij thuiskomst bleek dat bij iedereen het geval. En zo was de situatie compleet radeloos. Wanhopig. Ze zaten ermee in hun maag. Hoe moest het nou verder? Vader Jacob wilde Benjamin niet meegeven. Maar als ze niet terug zouden gaan, dan zouden ze Simeon nooit weer gaan zien. En dan uiteindelijk is het de vierde zoon van Jacob en van Lea die het voortouw neemt en die zegt, vader, nou zal ik borg voor de jongen zijn. Nou zal ik voor hem instaan. Weet jij trouwens, jongens en meisjes, wat een borg is? Dat is iemand die voor je betaalt als je dat zelf niet meer kan. He, je hebt een hypotheek op een huis afgesloten en je kan je rente niet meer betalen en dan heeft de bank zoiets van, en wie is nou borg voor jou? Als het huis niet meer waard is dan de hypotheek, dan moet er iemand zijn die de schuld voor jou betaalt. Een borg, iemand die de schuld betaalt voor jou, in jouw plaats. Juda zegt, dat zal ik nou doen voor Benjamin. Ik ga in zijn plaats staan. Vader, u mag mij aanzien als het gaat om Benjamin. Garantie, ik sta voor hem in. Juda, borg voor Benjamin. En hij laat het niet bij woorden alleen. Hij brengt het uiteindelijk ook in praktijk. En wat daar nou de boodschap van is, daar willen we het met elkaar over hebben vanmorgen. Het thema is Juda, borg voor Benjamin. Juda, borg voor Benjamin. Die onderkoning van Egypte, die wil beslist de jongste broer zien. En hij zei, zo wil ik gaan controleren of jullie de waarheid spreken. Jullie hebben gezegd dat jullie 10 broers zijn, dat jullie hier alleen maar gekomen zijn om koren te kopen, maar dat weet ik zo net nog niet. En dan moeten jullie maar eens bewijzen dat je de waarheid spreekt door die laatste broer van jullie, die in Kanaan is, zoals jullie zeggen, om die hier naartoe te laten komen. Wij weten natuurlijk dat Jozef een hele andere agenda had, hè? En dat hij zijn broer Benjamin zo graag wilde ontmoeten. Benjamin, je zou kunnen zeggen, eigenlijk zijn enige bloedbroer. Want ze waren maar samen, Jozef en Benjamin, kinderen van Jacob en van Rachel. En Benjamin, hij heeft hem gezien voor het laatst, toen Benjamin nog een jongetje was van 1 jaar of 7. En dat is al zoveel jaren geleden. Om precies te zijn, dat is 16 jaar geleden. En Benjamin is in deze geschiedenis inmiddels 23. En natuurlijk, wat Jozef ook wil, is kijken, hoe staan die broers nou tegenover Benjamin? Ze hebben mij vreselijk behandeld. Ze waren jaloers op mij. Ze hebben me verkocht als slaaf. Maar hoe staan ze nou tegenover Benjamin? Zijn ze ook zo naar en zo hatend ten opzichte van hem? Want Benjamin is tenslotte ook een vaderskindje. Net zoals ik dat ben geweest. En misschien is Benjamin het nog wel veel meer. De broers wisten wel dat het heel moeilijk zou worden om Benjamin mee te krijgen naar Egypte. Daar had vader van tevoren al gezegd, no way, dat gaat niet gebeuren. Ik ben al 1 van mijn lieve zoons kwijt en die ander, die blijft hier. En zeker Benjamin, de jongste. De zoon van Rachel, die zo lief had. Ze wisten het al wel, het gaat heel moeilijk worden om aan de eis van die barse onderkoning tegemoet te komen. En ja, ze zitten ermee in de maag, want het zal wel moeten. Benjamin zal wel mee moeten, want anders zien ze Simeon nooit meer. Daar zit hij in de gevangenis, daar blijft hij als gijzelaar achter. En wie weet wat hij allemaal niet meer moet ondergaan, die Simeon, als het langer duurt. Dat Jozef, dat die onderkoning, dat hij straks zal zeggen, nou ze komen toch niet meer die broers, laat die Simeon maar slaaf gaan worden. Op een gegeven moment komt de bodem van de korenvoorraad in zicht. En er zijn weken, misschien wel maanden verlopen, waarin de broers het allemaal maar een beetje op de lange baan geschoven hebben van, nou we zien wel, komt tijd, komt raad. Maar er kwam geen raad en ze wisten niet meer wat ze moesten. Maar op een gegeven moment moest er wat gebeuren, want de bodem van de korenvoorraad kwam in zicht. Ja, maar dan ga je toch ergens anders heen om het te kopen. Nee, dat was nou het probleem. Er was geen koren te kopen in heel het land Kanaan niet. En ook in de brede regio niet. Er was een zware hongersnood uitgebroken. Je moest naar Egypte om koren te halen. Er was geen ontkomen aan. En vader Jacob die zegt op een gegeven moment, ja nu moeten jullie gaan, nu is het de tijd, want anders dan gaat het niet goed, jullie moeten nu gaan. Maar dan zegt Juda, die vierde zoon, die zegt van ja maar vader, dan moet je eens goed luisteren. Die heerser daar, die onderkoning, die heeft ons nadrukkelijk verzekerd, jullie mogen mij niet weer onder ogen komen, tenzij jullie broer bij jullie is. Benjamin moet mee, echt, er is geen ontkomen aan. Maar vader Jacob is zomaar niet bereid om Benjamin te laten gaan. En dan gaat Juda nog eens een keer naar voren treden en dan zegt hij, vader, als u hem niet laat meegaan, weet je wel wat dan het gevolg zal zijn? Dan zullen wij allemaal sterven. Dan zullen wij, zoals we hier bij elkaar zijn, geen toekomst hebben. Wij niet, onze kinderen niet, maar u ook niet, vader. Eigenlijk zegt hij, het is niet zo moeilijk, vader. Je hebt maar de keus tussen eventueel dat Benjamin niet meer terugkomt, of dat wij allemaal gaan sterven. U moet het maar zeggen. En dan ziet Jacob hoe ernstig de situatie is. En dan gaat hij zeggen, ja, ik zal het doen. Ik laat hem gaan. En om nog meer, om zo te zeggen, Jacob ervan te overtuigen dat hij dat echt kan doen, dan zegt Juda, vader, u kunt er echt op aan. Ik sta voor hem in. Ik zal borg voor die jongen zijn. Je mag alles mij aanrekenen. Als het met hem niet goed gaat, dan mag je het mij aanrekenen. Ja, dan zeggen wij natuurlijk in alle nuchterheid, alsof vader daar nou zoveel aan had. Hè? Want ja, als er iets met Benjamin gaat gebeuren, als die iets gaat overkomen, ja, dan ben je er niet mee geholpen dat Juda, de andere broer, zegt, je mag het mij aanrekenen. Maar goed, je merkt en je proeft hoezeer of Juda ook alles eraan wil doen om vader gerust te stellen. Vader, je kan Benjamin met ons mee laten gaan. Ik sta borg voor hem. Ik zal ervoor zorgen dat het goed afloopt. Ik zal echt goed voor hem zorgen. En dan zegt hij, ja, nou toe maar. Ga maar. Als ik dan van kinderen beroofd word, nou, dan moet dat maar gebeuren. En neem geschenken voor die koning mee. Een dubbel bedrag van geld aan geld. Misschien was het een vergissing geweest de vorige keer. En dan gaat Jacob, om zo te zeggen, het bredere belang gaat hij stellen boven zijn eigen belang. Dan gaat het niet meer zozeer om wat wil ik nou eigenlijk, maar dan gaat het erom wat is goed voor mijn gezin, wat is goed ook voor de kinderen en voor de kleinkinderen. Dan gaat het om het bredere belang. En misschien is daar, want we zoeken natuurlijk steeds in deze geschiedenis naar stukjes onderwijs. En misschien is dat het eerste wat we vanmorgen tegen elkaar kunnen zeggen, wat we uit deze geschiedenis kunnen leren. Dat is hoe belangrijk het is om steeds weer opnieuw het bredere belang in het oog te hebben. Wij mensen zijn nogal eens geneigd om alleen maar van onszelf uit te redeneren. Of onze eigen belangen op het oog te hebben. Maar wat is het van belang dat je de belangen van de bredere kring om je heen op het oog hebt. Van je gezin, van je gemeente, van de kerk in het geheel. He, en dan moet je soms wel eens zeggen van nou, ik zou zelf dat willen, maar omwille van mijn gezin doen we dat. Of ik zou dat wel willen, maar om het geheel van de gemeente te dienen, willen we dat niet en doen we het anders. Het bredere belang op het oog hebben. Je ziet het bij Jacob, dat er dan ruimte komt. En zolang die vasthoudt aan zijn eigen ik en aan zijn eigen eindje, dan is er geen uitzicht. Dan weet je niet hoe je verder moet. Maar als hij het bredere belang op het oog heeft, kijk, dan komt er ruimte en dan kunnen ze verder. Zo heb je te staan als ouders in je gezin, als ambtsdragers in je gemeente, als christen ook in deze maatschappij. Als christen heb je in de maatschappij ook een roeping. Er zal niemand van ons vanmorgen toch een vraagteken bij zetten. En wat is het van geweldig belang dat je als christen in deze maatschappij ook altijd je afvraagt, wat is nou het belang van de Heere? Hoe kan de Heere nou aan zijn eer komen, ook in onze samenleving? Hoe kan ook, om zo te zeggen, zijn koninkrijk nou worden uitgebreid? Meer en meer dat je daarvoor inzet en dat je alles doet wat dat bevordert. En dat je niet alleen maar kijkt naar jezelf en naar je eigen, soms kortzichtige belangetjes. De broers gaan op weg met Benjamin. Zie je ze gaan? Even later komen ze in Egypte aan en dan blijkt die barse onderkoning buitengewoon vriendelijk. Hij nodigt ze bij hen thuis uit en er wordt een heerlijke maaltijd hen voorgeschoteld. En ook Simeon is inmiddels uit de gevangenis vrijgelaten. Hij mag er ook bij zijn. Nou, dat valt toch allemaal mee. Dat hadden ze nou niet gedacht. Geweldig. Eerst denken ze wel even van, klopt dit wel? En ze bespreken dat ook nog met de huismeester. Klopt dit allemaal wel? Gaan we straks niet iets meemaken wat ons zeer, zeer zwaar zal vallen. Nee, jullie mogen weten, de onderkoning wil echt met jullie eten, de maaltijd gebruiken. En dat is in het oosten, hij wil gemeenschap oefenen. Hij wil jullie ontvangen. Hij wil zijn goede bedoelingen aan jullie laten zien. Nou, dan zie je ze op een gegeven moment daar zitten, hè, aan die tafels, hè, daar in het huis van Jozef. En Jozef zit vooraan en de broers die zitten allemaal aan die tafels daar vlakbij in de buurt. Hè. En weet je, dan zijn er twee dingen die opvallen. En het eerste is, ze zitten allemaal op leeftijd. Ze zijn allemaal genodigd nadat ze oud zijn. Rubens zit vooraan en Benjamin zit helemaal achteraan. En die broers die hebben zoiets van, hoe kan dat nou? Hoe kan die man nou weten wie van ons de oudste is en wie van ons de jongste is? En dat dat allemaal precies klopt. Dus daar gaat er eigenlijk in hun hoofd al iets gebeuren van, hier is iets vreemds aan de gang. Hoe kan dat nou? Maar ja, die Egyptenaren, dat waren ook van die rare mensen, van die tovenaars. En ja, je wist het maar nooit. En daarom werden ze er ook wel een beetje bang van. Hè? Hoe kan dat nou? Die man die weet wie we zijn. Wat weet hij allemaal niet meer van ons? Misschien heeft hij alles al wel op een wonderlijke manier van ons ontdekt. En dan is er nog iets wat opvalt. Als ze daar met elkaar aan die maaltijd zitten, Jozef en de broers. Dan wordt Benjamin bevoordeeld. Dan krijgt Benjamin een stuk, zeg maar vlees en al het andere, wat 5 keer groter is dan van de andere broers. Dus het is maar niet om te zo te zeggen van een beetje de vraag van, is het inderdaad een beetje groter of zo? Nee, het is gewoon duidelijk voor iedereen. 5 keer zoveel krijgt Benjamin voorgeschoteld. En in gedachten zie je die broers er allemaal zo een beetje kijken van, wat gebeurt daar nou? Wat gebeurt daar nou? Hij krijgt zoveel. Zo heeft Jozef in die trek ook al laten zien van, het gaat om Benjamin. Hij is mijn broer. Hij heeft een streepje voor. En waarom heeft hij een streepje voor? Natuurlijk omdat hij mijn bloedeigen broer is. Maar er is nog iets. Omdat Jozef wilde laten zien, jullie zijn allemaal schuldig. Maar Benjamin niet. Jullie hebben het mij allemaal aangedaan wat er achter me ligt. Maar Benjamin is onschuldig. Hij kan er niks aan doen. En dat laat hij allemaal zo zien. En die broers die zien het, maar die begrijpen het allemaal niet. Jozef eet met zijn broers. Weet je, gemeente, en dat is iets wat we de vorige keer ook al gezien hebben, en dat zie je in deze geschiedenis weer opnieuw, dat is dat Jozef op een hele bijzondere manier met zijn broers omgaat. Kijk, wij hadden verwacht, of nee, laat ik het anders zeggen, wij zouden misschien in de plaats van Jozef hebben gezegd tegen die broers, ik ben Jozef en nu is het de tijd om eens een keer afrekening te gaan houden. Jullie zijn hier, maar jullie zullen hier blijven ook. En jullie zullen leven lang hier slaaf gaan worden. Maar Jozef probeert steeds weer opnieuw om de verhouding met zijn broers, de verstoorde verhouding met zijn broers, om die te herstellen. Daar is hij op uit. En dan is het zeker wel van belang dat die broers ook onder ogen gaan zien dat ze zondaren zijn en dat ze tegenover Jozef verkeerde dingen hebben gedaan. En tijdens de eerste ontmoeting is dat ook al voor een deel naar voren gekomen. Dat ze op een gegeven moment zeggen, wij zijn schuldig vanwege onze broer. En dat is wat Jozef eigenlijk wil. De broers moeten tot erkenning komen van schuld. En dan wil hij zo graag weer met hen verder. Dan wil hij dat de verhoudingen weer goed zijn. En dan zie je in deze trek van Jozef ook alweer wat oplichten, hè, van de Heere Jezus. De meerdere Jozef. Hè. De Heere Jezus die er niet op uit is om mensen te verderven. Maar die erop uit is om mensen te behouden en in zijn barmhartigheid te doen delen. En zeker dan werkt hij er door zijn woord en door zijn heilige geest op aan. Dat wij in ons leven gaan ontdekken dat we zondige mensen zijn. En ik zeg zeer zeker, dat is geen prettige ontdekking. Wanneer je in je leven erachter komt wie je bent. Maar het is wel heilzaam. Want zo kom ik aan de voeten van deze Heer Jezus terecht. Om genade te vragen en om genade ook te vinden. En zo wordt de Heer Jezus mij zo lief en zo dierbaar. En zo zie je dat hier bij Jozef. Hij probeert ze met zich te verenigen, maar wel in de weg van erkenning van schuld die er bij hen is. En dan, gemeente, zien we in deze geschiedenis nog iets. En dat is dat Jozef wil weten hoe of de broers nu op Benjamin reageren. Het is duidelijk hoe of ze op hem gereageerd hebben. Hè? En daar hoeven we denk ik vanmorgen niet al te breed nog bij stil te staan. Hè? Ik denk nog even aan hoofdstuk 37. Daar staat een woord en dat vind ik eigenlijk altijd een afschuwelijk woord. De broers haten Jozef. Haat. Er is geen diepere emotie van afkeuring en destructie, afbraak dan dat. Ze haten hem. Hoe staat het ten opzichte van Benjamin in hun hart? En Jozef gaat daarom tenslotte nog eens een keer de broers beproeven. Als de maaltijd er geweest is, als die afgelopen is, dan slapen ze nog een nachtje en dan de volgende morgen vroeg, dan gaan ze weer terug. En ik denk dat die broers ook iets van opluchting hebben gehad. Dat viel mee. We hebben met de koning gegeten en hij was zo aardig. En hij heeft Benjamin weer aan ons teruggegeven en hij heeft Simeon aan ons teruggegeven. En Benjamin heeft hier helemaal niks aangedaan. We kunnen nu samen weer terug naar vader. Een opluchting van je welste. Maar als ze dan net de stad uit zijn, 's morgens vroeg al, dan horen ze geluid achter zich. En het blijken dan de soldaten van de koning te zijn. En de huismeester van de koning is er ook bij. En als ze dan op een gegeven moment vragen van, ja, maar wat is er nou? Wat gebeurt er nou? En dan blijkt dat die huismeester behoorlijk boos is. De beker van de koning is gestolen. En wie kon dat nou anders gedaan hebben dan een van hen? Zij waren toch de vorige avond bij de koning geweest. Hadden met hem gegeten en gedronken. Nou, ze moesten maar eens eventjes zien. Ze moesten zich maar eens laten fouilleren. Waar is die beker? En de broers, nou, die zijn wat dat betreft toch ook wel weer een beetje opgelucht. Want ze denken, nou, als het om die beker gaat, nou, dan hoeven wij ons geen zorgen te maken, want wij stelen niet. Wij hebben dat niet gedaan. Nee, dus nu komt het wel goed. En dan zeggen ze ook, bij wie de beker gevonden wordt, die moet maar sterven. En bovendien zullen we allemaal slaven zijn. Ze denken, nou, dat gaat niet gebeuren. Niemand heeft die beker toch gestolen. Maar dan, als het onderzoek plaatsvindt en elk van de voorraadzakken ondersteboven gekeerd is, dan blijkt dat bij de laatste voorraadzak, en dat is de voorraadzak van de jongste, dat is Benjamin, dan blijkt daar de beker van de koning in te liggen. Schrik van rondom. Ze scheuren hun kleren. Ze staan werkelijk perplex. Hoe is dit nou mogelijk? Wat gebeurt hier allemaal? Maar wat wonderlijk is, en dat is een trek in deze geschiedenis, moet je maar eens nalezen, dat dan ook weer Juda naar voren komt en dat Juda dan zegt, nou zijn we er echt van overtuigd dat we schuldig zijn. Wij hebben misschien die beker dan niet weggenomen, maar God heeft op een wonderlijke manier toch eigenlijk ons de misdaad die wij gepleegd hebben die heeft God ons betaald gezet. En we kunnen nu niet anders dan onder het recht buigen. En we kunnen nu niet anders dan zeggen, Heere, uw doen is rein en uw vonnis is gans rechtvaardig. Ze buigen voor het recht. Juda erkent de schuld voor iets waarvan hij, om zo te zeggen, op dat moment aan de ene kant niet van wist. Die beker heeft hij niet weggenomen en dat heeft niemand gedaan. Maar hij erkent wel, er ligt iets achter. Het is die situatie van Jozef. Die is niet goed. Daar komt God ons nou op aan te spreken. God gaat nu, om zo te zeggen, ons heel duidelijk laten zien, voor ogen laten stellen, dat wij vergeving nodig hebben om wat we Jozef hebben aangedaan. Een belangrijke trek in deze geschiedenis. En als Jozef dat hoort, gemeente, dan kun je er wel van op aan dat hij bijzonder getroost en bemoedigd is geweest, hè? Want dat betekent dat hij verder kan. De schuld wordt door die broers erkend, hè? En dat is toch eigenlijk altijd zo. Dat is in de verhouding met God. Dat is ook in de verhouding tussen mensen zo. Als er dingen plaatsgevonden hebben die niet door de beugel kunnen. Dan is het van belang dat er schuld erkend wordt. Dan kun je verder. Dan komt er ruimte. Dus dat is voor Jozef ook geweldig geweest. Dat hij dat van Juda heeft gehoord. Maar hij is nog niet helemaal tevreden of gerustgesteld. Hoe staan die broers nou precies tegenover Benjamin? Zullen ze nou voor hem opkomen? Zullen ze nou Benjamin omarmen? Zullen ze nou naast hem gaan en blijven staan? Ook nu het allemaal zo moeilijk wordt. En dan zegt Jozef, nee, jullie hoeven de straf niet te dragen. Want de beker ligt niet in jullie voorraadzakken. Maar die beker die lag in de voorraadzak van die jongste. En die moet nou de slaaf worden. En jullie mogen gewoon weer naar huis gaan. Gaan jullie maar vrij uit. Hij is de schuldige. En dan krijg je aan het einde van deze geschiedenis die ontroerende speech van Juda. De pleitrede van Juda. Dan gaat Juda naar voren komen. Juda die het al tegen vader gezegd had. Ik zal borg voor de jongen zijn. Juda gaat inderdaad borg voor de jongen worden. En om een heel lang verhaal even kort samen te vatten. Dan zegt Juda tegen Jozef. U moet mij hebben. U moet mij hebben. U moet de jongen maar laten gaan. Maar ik zal nou in zijn plaats gaan staan. Dat heb ik vader beloofd en daar sta ik ook helemaal achter. Je mag mij slaaf maken, maar laat die jongen alsjeblieft teruggaan. Ik ben borg voor Benjamin. Ik sta voor hem in. Ik neem zijn plaats over. En als je denkt dat hij schuldig is, ik geloof het niet, maar doe maar, de beker ligt in zijn voorraadzak. Doet allemaal niet ter zake. Ik neem die schuld nou over. Ik ben borg voor Benjamin. Ontroerend, hè? Juda, borg voor Benjamin. Maar als je nou vanmorgen probeert te ontdekken wat is nou de geestelijke les uit dit hele gedeelte ook voor ons, dan kon het wel eens zijn dat we hier heel veel geestelijk onderwijs uit mogen putten, gemeen. Want Juda is in deze geschiedenis, net als Jozef op heel veel punten, Juda is hier een beeld van de Heere Jezus. He, en zoals Juda borg is voor Benjamin, zo is de Heere Jezus nou borg voor zijn volk. En wat was ook alweer een borg? He? Ik heb dat ook aan de jongens en meisjes gevraagd. En misschien dat er onder ons velen zijn die zeggen, ja, ik weet dat niet precies. Wat is nou een borg? Nou, een borg is iemand die voor jou betaalt als jij het niet meer kan. Je hebt zoveel terug te betalen. Dat is onmogelijk. Je hebt iemand nodig die zegt van, nou dan doe ik het voor je. Jezus hier vanmorgen in deze geschiedenis, in de figuur van Juda naar ons toe komt, dan zien we iets van zijn borg zijn. Hij is borg. Jezus kwam naar deze wereld om borg te zijn voor zijn volk. Om voor hen in te treden, om hun plaats in te nemen. Om de schuld die op de zijnen ligt, om die over te nemen, weg te dragen. Jezus is borg voor de zijn. Ja, hebben wij mensen een borg nodig? Kijk, als ik geen schuld heb en als ik, of ik heb schuld en die kan ik allemaal zelf afbetalen, heb ik geen borg nodig. Heb ik nou een borg nodig? Dat is natuurlijk in geestelijk opzicht toch wel de vraag. En laten we vanmorgen daar ook niet omheen gaan. Ja, wij hebben een borg nodig. Ja, jij hebt een borg nodig. Jij hebt niemand nodig. Wij hebben iemand nodig. Ik heb iemand nodig die mijn schuld tegenover God verzoent en op zich neemt. Dat kan ik zelf niet. Hoe goed ik mij probeer op te knappen, het zal me nooit lukken. Ik ben maar een zondaar. En als je dat in je leven gaat ontdekken en de Heilige Geest die doet je dat ontdekken. En het is het werk van de Heilige Geest dat je, om zo te zeggen, daarachter komt van, ja, ik kan mijzelf niet meer omhoog houden voor God. Ik moet knielen voor de Heer en ik moet erkennen dat ik een zondaar ben. Kijk, daar komt nou dat evangelie als een troostvol evangelie op je af en naar je toe. Er is een borg. En het is niet Juda, maar het is een grote zoon van Juda die uit zijn geslacht geboren is. Het is Jezus. Jezus borg voor zondaar. En dan mag ik bij hem schuilen. En dan mag ik alles in hem zoeken. En dan hoef ik mijn stand niet meer op te houden, maar ik mag voor hem neerknielen en zeggen, Heere, vergeef het me wat ik alles gedaan heb en wat niet door de beugel kan. En misschien zijn er dingen in je leven gebeurd waar je absoluut niet voor de mensen van af wilt weten. Maar je moet ze allemaal voor het aangezicht van de Heere belijden. Alles wat verkeerd was, openleggen voor zijn aangezicht. En dan zal deze borg je niet verstoten, maar zeggen, dan neem ik het op. Dan zal deze borg het anders zeggen. Hij zegt dan, ik heb het allemaal al op mij genomen. En al die zonden en zwakheden, alles wat jij verkeerd gedaan hebt tegenover God, ik heb het gedragen toen ik aan het kruis hout hing. En ik heb het weggedragen, zodat niemand er ooit meer op terug zal komen. Nee, ook God de Vader niet. En dan is er, om zo te zeggen, geen groter vreugde in je hart dan dat je mag ontdekken, er is een borg door God gegeven. En Jezus is zijn naam. Een borg. Mijn borg. Mijn Heere en mijn God. Juda, borg voor Benjamin. Jezus, borg voor mij. Ja? Amen. Laten wij samen gaan danken en bidden. En wij hebben ook nog dankzegging te doen voor het feit dat broeder Teus Bouw weer thuis is uit het ziekenhuis, is vanmorgen ook in ons midden. Dankbaar dat dat zo mag zijn. En willen voorbeden doen voor Wim en Diane Verwoerd van de Mulderslaan in verband met het overlijden van vader en opa de Pater. En natuurlijk willen we ook de Heer ervoor danken dat in de afgelopen week dominee Klomp zijn ambtsjubileum mocht vieren. Al zal daar vanmiddag natuurlijk veel meer aandacht aan worden gegeven. Laten we samen het aangezicht van de Heer danken en bidden. Die oude geschiedenis van Jozef bevat toch zoveel onderwijs, ook voor ons van vandaag nog. En ook vanmorgen hebben we er samen naar geluisterd. En heel bijzonder kwam naar voren dat Juda borg was voor die jonge Benjamin. En dat hij het niet alleen bij woorden heeft gelaten, maar dat hij daadwerkelijk borg is geworden. Laat mij maar in zijn plaats staan. En we hebben ook gezegd, heren, dat Juda daarin een beeld is van u, o Heere Jezus Christus. U bent de grote borg. U bent naar deze wereld gekomen en u hebt alles op zich genomen. En als we onze schuld bij u brengen, dan bent u onze borg. Dan verzoent u ons met God. En dat voor eeuwig en altijd. Heere, wat een heerlijk evangelie, wat een bevrijdend evangelie. En geef dat we daar ook de vreugde en de vrede van mogen ervaren. En dat steeds dieper en steeds meer. We danken u, Heere, dat we zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. En dat woord met elkaar mochten overdenken. En dankbaar dat onze broeder Teus Bouw ook weer zo ver mocht komen, zo ver hersteld is, dat hij vanmorgen in de kerk kon zijn. En we dragen hem ook van harte aan u op. Heere, wilt u de medicijnen die hij krijgt zegenen? Wil hem en zijn gezin nabij zijn? Dragen ze van harte aan u op, de hele familie. Heere, wij willen samen ook aan u opdragen onze broeder en zuster Wim en Diane Verwoerd. Nu ze in de afgelopen week zijn geconfronteerd met het overlijden van vader en opa de Pater. Wilt u ze troosten, wilt u ze sterken en wilt u ze in deze moeitevolle omstandigheden toch de rijkdom van het evangelie doen ervaren. Want bij u zijn uitkomsten zelfs tegen de dood in de Heere Jezus Christus de zalig maken. Heren in de hemel, wij willen samen danken dat ook dominee Klomp in de afgelopen week zijn ambtsjubileum, zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft mogen vieren. En vanmiddag zal er meer aandacht aan geschonken worden. We dragen onze broeder ook van harte aan u op. Bij alles wat er in de komende maanden ook gaat gebeuren, u weet wat dat ook voor hem inhoudt en betekent. Wees bij hem en wees met hem. En gedenk ook zijn vrouw, gedenk ook allen die hem lief en dierbaar zijn. We hebben in de afgelopen week niet alleen op kandidaat Mulder een beroep uitgebracht, maar ook op dominee Visser. En nu ligt het allemaal iets anders. Het is meer in overleg ook met hem gegaan. Maar heren, wilt u geven dat hij straks ook met volle vrijmoedigheid die taak op zich mag gaan nemen om niet alleen voor deputaten evangelisatie te blijven werken, maar om ook vanuit onze gemeente dat missionaire werk binnen de postergemeenschap verder uit te gaan bouwen. Zegent u onze broeder ook in alles wat op hem afkomt op dit moment. En zo komen wij samen tot u, Heere. Wij danken u voor uw zegen. En we bidden u of u ons blijvend uw genade en zegen wil doen ervaren. Alleen op grond van hem die is en die was en die straks ook komen zal, onze Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 147 en daarvan het zesde vers, de slotzang van deze morgendienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.